Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
We hebben straks zomervakantie.
Dat is duidelijk.
Tuurlijk, ik heb hele andere interesses dan veel jongens uit ons team.
Hij functioneerde niet op de manier zoals ik dat wil.
Ik ben geïntrigeerd.
Hij mist daar een heleboel in. Dan zou hij heel veel in kunnen verbeteren. Maar ja.
Nou, het is wachten totdat Lars Veldwijk de lucht van krijgt.
Hij roept maar te pas en te onpas allerlei dingen.
Aza.
Ik denk daar niet aan.
Lieve luisteraars, welkom bij de 10e aflevering van Core Podcast, waarin we het vandaag gaan hebben over verschillende dingen. Eén daarvan is voetbalverlaters, jongens die terwijl hun carrière nog bezig is, voortijdig de kiksen aan de wil gehangen en wat we daarvan vinden. De barkie van de week is terug, eventjes terug van weg geweest en allerlei andere dingen waar we nog wel aan toekomen. En jongens, de bal rolt weer in... In Duitsland onder andere. Zitten jullie dan aan de buis gekluisterd op zondag?
Ja, ik vond het al lastig om wedstrijden uit de Bundesliga te kijken met publiek. Dus zonder publiek is het helemaal niet om aan te gluren.
Ik weet niet eens waar ze het uitzenden.
Ja, Fox gewoon. Ik heb 5 minuten gekeken en ik kijk eigenlijk nooit voetbal. Maar ik dacht van, nou weet je wat, ik ga hier eens lekker voor zitten. En toen dacht ik na 5 minuten van, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk
om naar te kijken. Ik hou echt van om voetbal te kijken, maar ik kan hier niet naar kijken. Ik hoop echt dat ze dat plan met die kinderen er doorheen gaan drukken bij ons.
Wat is het plan?
Een grote kinderopvang willen ze ervan maken,
ja,
toch?
Dus dat gewoon, er mogen geen volwassenen in de stadions, maar kinderen die mogen wel, die zijn wel vogelvrij. Dus gooi die stadions bijvoorbeeld.
Vol met kinderen? Ja. Ah, dat zou top zijn. Maar je kan niet naar voetbal met publiek, zonder publiek kijken?
Nou, ik kan er wel naar kijken, maar normaal gesproken kijk ik al niet heel veel Duits voetbal.
Ja.
Dus ik vind het toch minder leuk om te kijken, merk ik.
Ik vond het echt gelijk op, weet je wel, het eind van de voorbereiding heb je altijd dat Fox een paar live wedstrijden uitzendt. Bijvoorbeeld Ajax die in Portugal of zo op trainingskamp is.
Ja.
Maar ja, dan dus heb je dan een keer langs en denk je, dit is eigenlijk helemaal niks.
Nee, maar kijk jij normaal gesproken echt veel live voetbal?
Nee, ik kijk af en toe als ik weet dat er vrienden van me spelen, ja, dan vind ik het leuk om te kijken. En af en toe is een topwedstrijdje, maar vaak zit ik dan op de achtergrond aan. Ja. Ik zit niet vaak heel gefocust mee te kijken.
Nee, ik kijk alleen topwedstrijden. Dus nu, omdat er dan weer voetbal is, ben ik ook gaan kijken, maar snel afgaat.
Dus een uitgebreide analyse van de Bundesliga. Kan me niet betrekken bij de Core Podcast.
Dortmund heeft wel een lekker spitsie, dat moet ik wel zeggen.
Wie is de spits? Ik heb nog minder voetbal dan jullie.
Haaland.
Oh, ja.
We kunnen wel een interviewtje van hem.
Ja, hij is raar, man.
Hij doet dus bij ieder interview, dan vragen ze dan best wel lang een introductie van die interviewer en van de journalist. En dan, weet je wat en dit? En hoe gaat het allemaal? En weet je, heb je er een verklaring voor? En dan zegt hij alleen... Hard work.
Ja, klopt. Hij is echt raar, man. Ik heb een soort compilatie gezien met alle ongemakkelijke momenten van hem in een interview. En ik dacht eigenlijk wel, ja... Hij is fucking goed.
Ik zou hem graag bij hebben bij Excelsior.
Maar als het soort van grappig bedoeld was, dan is het wel leuk. Maar ik heb het idee dat die jongen gewoon geen enkel interesse heeft om met wie dan ook te praten die een microfoon onder zijn neus duwt.
Ik denk wel dat het gewoon een beetje...
Dat het echt is. En dat zou ik het nog wel mooi vinden. Maar dat vrees van niet. We hebben een paar reacties geloof ik gehad waar we nog even doorheen wilden. En één luisteraar die vergeleek ons naar aanleiding van Thomas' filmtip met de Big Lebowski. En ik moet zeggen, zo scherp op Netflix heb ik het niet, Thomas. Maar ik wil dat jij even uitlegt wat de rolverdeling precies was.
Ja, de Big Lebowski bestaat eigenlijk grotendeels. De hoofdrolspelers zijn 3 vrienden van elkaar die bij elkaar in het bowlingteam zitten. En... dat is ook waar zij iedere keer samenkomen. Eentje is de dude, dat is dan de echte hoofdrolspeler. Dat is gewoon een kerel die eigenlijk helemaal niks met zijn leven doet, behalve white Russians drinken en een beetje bowlen en een beetje wiet roken.
Wie is dat?
En uiteindelijk wordt hij voor iemand anders aangezien, dus daar beginnen alle problemen. Dan is er nog een Vietnam-veteraan, een van die 3, die volledig is doorgedraaid. Die alleen maar loopt te schelden. En alles wat er ook maar een klein beetje wat er gebeurt, vergelijkt hij met wat er in Vietnam is gebeurd. En hoe erg het wel niet was. En En je hebt dan nog, nog een derde, dat is Donny. Dat is een beetje het lulletje van het groep. Die wordt ook de hele tijd afgeblazen.
Zal ik wel wezen dan?
Ja, dat was jij. Ja. Bart was de Vietnam-veteraan. Walter Stopcheck.
Ja.
En ik was de dude.
Jij was de dude.
Ja.
En deze, als ik het goed zag, kwam deze vergelijking van een twitteraar die luistert naar de naam.
Bart Vriends.
Bart Vriends, ja, mooi.
Ja, dat is...
mooi, hè? Ja, ja. Willekeurige Bart Vriends.
Ja, dat is mooi. Ja. Maar weet je waar die naam vandaan komt? Ja. Hij heet Bart Vriends, zonder D. En bij mij zit er wel een D in. En ik weet dat hij in een andere podcast, ik geloof dat het Neutrale Kijkers was, reageerde hij wel eens op die podcast, zeg maar. En toen gingen die gasten erover praten. En zeiden, ja, we hebben weer een reactie van Bart Vriends. Het zei, Bart, is dat die Bart Vriends van Sparta? En dan zeiden die andere gasten, nee, gewoon een willekeurige Bart Vriend. En
sindsdien
heeft hij dus in zijn Twitter bio gezegd, een willekeurige Bart Vriends.
Ah, dat is mooi.
Ja. Maar de Big Lebowski is dus...
Ja, Volkert kwam het minst goed.
Hij kwam er slecht vanaf. Wat zeiden ze? Wat werd er gezegd?
Donnie overleeft de film ook niet. Kleine spoiler.
Ja, mooi.
Ja. Dat is misschien wel de grootste spoiler. Maar het mooiste moment van de film is dan wel dat die Walter, dus die gaat dan uiteindelijk de as van Donnie uitstrooien op een hele mooie plek aan de zee. En die houdt dan een hele speech helemaal over Vietnam, waar Donnie in zijn leven nooit is geweest. En uiteindelijk gaat hij die as uitstrooien, maar dan met wind tegen. dus al die as die komt in die haren en in die baard van die gast. Ze vinden het te moeilijk om dan ook iets te laten blijken dat het niet goed gaat. Dat is echt zo'n mooi.
Vorige week zei je dat het onmogelijk was om deze film uit te leggen, maar het gaat toch best aardig zo.
Ja, gaat steeds beter. Klopt, misschien kunnen we elke week een heel klein stukje van
de film.
Maar hey, als we het over reacties hebben dan. Mm-hmm. We hebben vorige week Joes even benoemd.
Ja.
En hij heeft natuurlijk weer gereageerd.
Joes is de huisrecensent
van de podcast. Ja. Maar hij was niet te spreken over Thomas' reactie.
Alweer niet.
Maar hij vond dat Thomas wat te kort door de bocht was. Mm-hmm. Hij zei, ik luister altijd de podcast 2 à 3 keer voordat ik dit stuk schrijf.
Ja, dat is wel ziek, man.
En in de zin daarna zei hij, wel leuk dat jullie kennis hebben gemaakt met Kevin. Tussen haakjes, de koning van de rotonde.
Jij zegt, hij heet helemaal geen Kevin.
Hij is ook niet de koning van de rotonde.
Dennis de directeur.
Ja, dus Joes, ik geloof het.
Hij zei de koning van de rotonde. Terwijl wij hebben stellig gezegd, het is Dennis de directeur van het kruispunt.
En hij zei Kevin de koning van de rotonde.
Na 4 keer luisteren.
Nadat hij gekleed. Ja, dus,
dat moet bewust zijn.
Ja, dat dacht ik ook. Ja. Joes, of je neemt ons in de maling, of je hebt dit keer niet 2 of 3 keer geluisterd.
Joes moet even bij zichzelf te raden gaan, zeg jij eigenlijk op dit moment.
Nee, hij houdt ons wel scherp.
Ja, hij houdt ons heel scherp, maar ik geloof niet dat hij de afgelopen aflevering 2 of 3 heeft geweest.
Thomas, jij was afgelopen week geïntrigeerd door Esther Olofsson.
Ja, ik zat een beetje op Instagram te kijken en kwam ik zo'n influencer tegen.
Even te scouten.
Esther Olofsson.
Jij zat gewoon een influencertje te scouten.
Ja, allemaal mooie fotootjes in Rotterdam.
En?
Ja,
is leuk.
Ja, klopt, geweldig, niet, geweldig. Maar die foto's waren te perfect.
Te mooi.
Ja.
Ja.
Toen bleek dat die Esther Olofsson helemaal niet bestaat.
Wat is er mis met Esther Olofsson?
Esther Olofsson is de eerste Nederlandse virtuele influencer.
Dat is echt verschrikkelijk.
Begint er dan gelijk een belletje te rinkelen? Ja. Ik heb niet...
Lil Michaela.
Ik zat niet te scrollen. Ik las in de krant. Maar toen ben ik wel op onderzoek uitgegaan. En ze heeft 42.000 volgertjes. Mm-hmm. Ze heeft iets meer volgertjes dan wij luisteraars hebben. Terwijl ze niet eens bestaat.
Ja, het is heel ziek.
En die gozer die erachter zit. Heb je wel eens South Park gekeken dat ze World of Warcraft spelen?
Ik niet.
Dan zitten ze met z'n vieren zitten ze World of Warcraft spelen. En spelen ze tegen één iemand die fucking goed is. En dat blijkt dan zo'n hele dikke, vieze man die zo achter zijn computertje zit, weet je wel. En dat was bij Esther Olofsson eigenlijk... Beetje hetzelfde idee. Want die gozer die erachter zit is een man met een baard.
We hebben gewoon een heel team erachter.
Ja, maar hij heeft het bedacht.
Ja.
Ik vind dat zo ziek, joh.
Ja. Willem Rijgenberg uit mijn hoofd.
Ja. Wel echt een geniaal. Het is vrij succesvol.
Hij heeft het overgenomen uit Amerika. Ja. Dan heb je Lil Michaela. Ja. Die heeft 2,1 miljoen volgers. En die heeft dus allemaal...
Maar dit is gewoon een soort computerverzinsel van een influencer die zich voor waardoor het lijkt alsof diegene gewoon
normaal... Nee, ze hebben dan
ja, je ziet model. Het wel echt gewoon dat het
ja, een, ze hebben een model dus ja. Het is wel een vrouw of een meisje die iedere keer model staat en daar wordt dan een virtueel gezicht op gefotoshopt. of weet ik hoe ze dat
en zij influenced dus.
Maar ze hebben echt, ze gaan fucking ver, want ze kwam dan uit Zweden. Haar moeder was Zweeds, de vader is Israëli's, de vader is op hele vroege leeftijd heeft hij haar verlaten. Zo ziek is het verhaal.
Ja, ze hebben een hele biografie eromheen gebouwd en dat laat ze dan terugkomen. En ze is dan met een man meegekomen, die kwam uit Nederland. Ja, en die is teruggegaan naar zijn ex in Mout. Ja, het is echt super ziek.
Ja,
en aan de hand, dus hij verwacht ook niet meer dat ze gelukkig ging worden in de liefde.
Nee, maar stel nou, je bent een influencer. Je bent al heel lang lekker hard bezig. En je hebt 30.000 volgertjes. En je wordt in een keer...
Outplayed door Esther Olofsson.
Ja.
Ja, is kut. Ja, ik vind het gewoon raar, man. Ik snap dit echt niet, waarom je dit doet.
Ja. Nou, ze wachten totdat Lars Veldwijk de lucht van krijgt.
Wat dan?
Nou ja, de ideale vriendin, toch? Geen gezeik, geen kinderen.
Wel influencer.
Maar wel een influencer.
Ah, dat is mooi.
Ja, dat is mooi.
Maar ik zat bijvoorbeeld een tijdje geleden te luisteren naar Elon Musk.
Ja.
Die was bij Joe Rogan en daar ging het over artificial intelligence. En die had echt wel... zijn bedrijf is echt met zieke dingen bezig, met dat je een chip kan implementeren en dan ga je bijvoorbeeld dingen van Parkinson tegen, of als je een epileptische aanval krijgt, dan die chip die registreert dat voordat zeg maar jouw spieren erop reageren, dus dan wordt die schok teruggezonden, waardoor je dan geen epileptische aanval krijgt. En dan denk ik van, het is echt vet dat we met zulke technologische dingen bezig zijn en dat weet je, toch zo'n vaart neemt. En dan zie je nu zo'n verhaal van een virtuele influencer die dan al van die meisjes die het hartstikke lastig hebben ook nog even de baan afpakken. Ik weet het niet, man.
Ja, ik vind het mooi, man. Ik blijf het echt volgen.
Ben je gaan volgen ook?
Ja, ik ben zeker gaan volgen. Ja, ik ben geïntrigeerd.
Wat vind jij ervan, Bart? Ik weet niet.
Ja, ik heb nog geen kijkje op de Instagram genomen. Maar als jij zegt dat het de moeite waard is, dan...
Nee, het is absoluut niet de moeite waard. Want het zijn gewoon foto's op de Binnenweg en bij de Erasmusbrug met een broodje in de hand. Ze had zelfs een foto met een ander meisje die dan gewoon wel een echte influencer is. Dat ze samen waren gaan wandelen in het Kralingse Bos met haar hond. Ja, ik weet het niet, man.
Je kan er met je hoofd niet bij.
Zo bizar.
Mooi.
Laten we doorgaan.
Ja, laten we doorgaan. Even kijken of we nog...
Even tussendoor.
Ja, zeg het.
Worden jullie helemaal ziek ook van Jort Kelder?
Wat is er met Jort Kelder?
Overal zie ik Jort Kelder als een soort van... met een Nederlandse vlag op zijn achtergrond.
Nee, ik hou echt van Jort Kelder, man.
Zoetsupply, ja.
Ik
heb niks tegen Jort Kelder. Maar ik zie gewoon overal Jort Kelder als een soort van legere aanvoerder in een Zoetsupply pak staan.
Die is erbij aan het snabbelen in coronatijd, bedoel je?
Nou, hij doet natuurlijk gewoon een zakenman. Maar ik viel me gewoon op dat overal door de stad... en ook als ik in een andere stad was... zie ik alleen maar Jort Kelder overhangen.
We gaan erop letten, To. Valt jou ook op?
Nee, het is me nog niet opgevallen. Maar misschien omdat ik hem een beetje probeer te verbannen uit mijn leven. Laat zelf te verwelkomen.
Ik denk dat we naar voetbal moeten. Dat is een interessant onderwerp, vind ik. En het is... we gaan het vandaag hebben over voetbalverlaters. Dat verbaast mij altijd een beetje. Want als je vroeger in de klas... op school vroeg, wat wil je laten worden? Dan stak vrijwel iedere jongen zijn hand op en zei... profvoetballer. Of brandweerman. Dus die droom van spelen in volle stadion, scoren, roem, rijkdom misschien. Dat geldt eigenlijk voor iedere jongen. En dan zeggen mensen vaak, ja, van je hobby je werk maken, dat is toch een droom. Dat moet toch een droom zijn. Maar sommige gasten zetten er dus voortijdig een punt achter. En sommigen zelfs voordat hun carrière goed en wel is begonnen. En dit kwam een beetje aan het rollen omdat Jelle de Lange... 2 weken geleden of zo in VI was een best gelezen stuk, geloof ik, van VI in Tijden. Die is gestopt met voetbal 2 jaar geleden. En dat was echt een groot talent bij Utrecht. En die brak net door en die was een beetje in Nederlandse jeugdelftallen. En die brak net door bij het eerste, zat een aantal keer op de bank. 4-jarig contract lag er voor hem klaar. En alle trainers waren...
Ja, had hij al getekend, volgens mij.
Had hem zelfs al getekend.
Hij heeft hem verscheurd.
En alle trainers waren het erover eens. Want dit wordt een hele goede speler. Top 5 in Nederland. Dat is wel ongeveer waar hij op kan rekenen. En hij stopte ermee. Hij had er geen zin meer in. En wat Jelle de Lange tegenwoordig doet is wonen in een studentenhuis met 9 gasten. Van het nachtleven genieten. En hij verdient de kost als maaltijdbezorger.
Hij studeert lekker.
En hij studeert inmiddels. Maar de vraag... die het oproept. Hij is nogal kritisch over de voetbalwereld. En zo zijn er meer voetballers geweest. Toevallig een aantal in mijn omgeving met wie ik heb gespeeld, die datzelfde hadden. Ismael Forstemans is er eentje met wie ik heb gespeeld. En die was te teleurgesteld over dat hij niet aan zijn eigen verwachtingen voldeed. Daan Bovenberg kennen jullie allebei. Als wat is het, commercieel directeur geloof ik van Excelsior.
Ja, die heeft volgens mij een hele bewuste keuze gemaakt.
Heel bewust.
Echt voor zijn maatschap, tenminste voor zijn carrière naast het voetbal.
Maar die was 27 en in het bloei van de carrière misschien niet, maar basisspeler in de Eredivisie, gewaardeerde kracht. En,
ja,
en
dat is gewoon een succesvol
speler. Had er zin meer in. Ja. Jacob Lenski, daar wil ik zo nog even op terugkomen. Die had 99 problems in ieder geval, maar die had ook een groot probleem met de voetbalwereld. En dat is wel interessant. En het meest recente geval is Jeroen van der Lely van Twente. En die hebben we even...
Nee, hij speelde in Denemarken. Speelde.
Oh, als laatste in Denemarken, sorry.
Ja, en die, Van Diesel.
En die hebben wij even gevraagd naar zijn beweegredenen. Want ook hij is gestopt omdat, omdat de wereld hem niet zo aansprak. En we gaan even luisteren naar wat hij onder andere zei.
Een vijandige en competitieve sfeer. En ja, wat mij ook altijd wel een beetje tegenstond was een beetje het crisisbeleid altijd wat er heerst. Het is altijd puur korte termijn.
Daar beginnen we even mee. Hij heeft het over de vijandige sfeer in de voetbalwereld en het crisisbeleid. En dat het altijd over korte termijn gaat. Is dat iets wat jullie herkennen?
Jawel.
Ja, ik ook wel.
Vooral het korte termijn doelt daar natuurlijk op dat als je een wedstrijd wint, dan maakt het niet uit hoe je hem gewonnen hebt, maar dan is het Hosanna.
Ja.
En als je een wedstrijd verliest, dan maakt het vaak ook niet uit. Natuurlijk uitzonderingen dagen later. En dan is het allemaal kut en dan moet je chagrijnig doen. En dan, ik heb altijd het idee dat er een bepaalde beeldvorming is van hoe je hoort te gedragen als je wint. Ja. Ook als je bijvoorbeeld niet gespeeld hebt. En ook een bepaalde beeldvorming dat als je verliest, dat je... Kijk, tuurlijk, je hoeft niet de polonaise te gaan lopen als je verloren hebt.
Ja.
Maar ja, ik heb wat dingen meegemaakt dat je dan, als dan de ochtend daarna gewoon iemand vrolijk goeiemorgen zegt bij het ontbijt,
ja,
dat dan mensen me niet aankijken of zo nee schudden van hoe kan je zo blij zijn.
Ja.
Ik denk dat dat een van de dingen is.
Ja, er zijn zelfs trainers die spelers kwalijk nemen dat ze zich niet genoeg teleurgesteld laten zien na een wedstrijd.
Op de terugweg in de bus. Zelfs
de dag
daarna. Ja. Als het te veel gelachen wordt en wordt achter in de bus te veel herrie gemaakt. Of de volgende dag als het te vrolijk op
moet zeggen dat in de bus kan ik me nog wel een beetje in vinden, man. Als je hebt een uitwedstrijd gehad, als je verloren hebt, dan vind ik het ook... Ik vind het dan not done om echt keihard te gaan schreeuwen achter in de bus. Maar gewoon kaartje leggen.
Ja.
Gewoon, je kan gewoon normaal met elkaar praten, maar je hoeft geen feest te bouwen.
Ja. Ik had... Ik vind het echt onzin. Ik vind dat je gewoon eigenlijk gewoon moet blijven wie je bent. Of je nou hebt gewonnen. En als je hebt gewonnen, dan geeft dat gewoon een blij gevoel. Dus dan zorgt dat gewoon voor een andere gemoedstoestand dan wanneer je hebt verloren. Maar uiteindelijk, als je met z'n allen boos gaat kijken, dan kom je ook niet echt sneller weer.
Nee, maar dat is ook niet wat ik zeg.
Ik ben met je eens dat je niet moet gaan lopen schreeuwen en doen alsof er niks gebeurd is. Maar ja, je moet ook niet je te veel laten leiden door...
Door een
emotie die een soort van wordt opgelegd in plaats van dat je hem
zelf dat voelt. Is wat ik bedoel met die beeldvorming. Dat er bepaald, er wordt gewoon verwacht dat je heel kwaad bent. En niemand vindt het leuk om te verliezen. Maar de ene jongen die heeft daar gewoon het hele weekend last van. En de andere die denkt de dag erna of die denkt er niet meer aan of die denkt we gaan volgende week weer.
Ja, het is ook, het iets wat mij ook wel stoort. Het verschil tussen en de clubs waar ik heb gespeeld en jullie ook ongeveer. Dat zijn altijd clubs die tegen degradatie vechten of misschien voor promotie vechten of iets. En daar is het gewoon best wel vaak crisis in de tent. En het verschil tussen winst en verlies is echt gigantisch, vind ik altijd in de sfeer rondom zo'n week. En dat stoort me ook nog wel. Als er wint, is er van alles mogelijk. Kan je een beetje relaxed doen. Er wordt heel veel getolereerd. En als je verliest, dan zeker een aantal keer op rij, dan slaat de stemming vreselijk om. En dan is alles weer zo strak mogelijk in het regime. En dienen we ons wel teleurgesteld te gedragen of in ieder geval goed op te stellen om de wedstrijd daarna te winnen.
Maar hoe denk je dat het komt? Waar denk je dat het vandaan komt?
Ik denk gewoon een verwachtingspatroon. Gewoon iets wat van trainers misschien. Maar dat is typisch zo'n ding. Zo gaat het altijd.
Mm-hmm.
Dus weet je, laten we dat maar zo blijven doen.
Ja. Maar je kan toch ook verder kijken dan dat?
Ja, dat kan 100%.
Waar komt zoiets vandaan? Waar zou het toe dienen dat je teleurgesteld zou moeten gedragen op zo'n moment? Of?
Ja, is geen angst vanuit bijvoorbeeld een trainer dat er een angst bestaat dat spelers het te licht opnemen en waardoor
een groot gedeelte van het antwoord zit denk gewoon ook in wat hij zegt, dat het te optimistisch is en dat het te vijandig is. Dus dat betekent dat je niet altijd kan vertrouwen op iedereen zijn goede intenties voor het team.
Mm-hmm.
En daarnaast is het ook nog eens optimistisch. Dus als je hebt gespeeld bijvoorbeeld, dan is ook de kans groot dat je eruit vliegt de week erop. En daarnaast denk ik ook dat trainers niet heel vaak, Nou, ik heb dat niet vaak meegemaakt. Van tevoren al communiceren met hun eigen ploeg van wat vinden wij nou goed en wat vinden wij nou slecht. En de meeste trainers die reageren meer zo van als we hebben gewonnen is het goed. Mm. En als we geen resultaat hebben gehaald, dan is het slecht. En echt een, ja, een middenweg is daarin niet. Terwijl je gewoon prima een goede wedstrijd kan spelen en een wedstrijd kan verliezen. Alleen daar wordt, ja, daar wordt vrijwel nooit naar gekeken. Behalve als je bijvoorbeeld tegen een ploeg speelt die veel beter is dan jij en je hebt goed gespeeld, dan kan je nog soort van, daar halen ze nog een soort van vertrouwen eruit. Maar je, ik denk dat je van tevoren moet bepalen wat vinden wij met z'n allen nou goed en wat vinden wij met z'n allen slecht. En als je echt hebt ondergepresteerd, zeg maar, op basis van dat idee, ja, dan ben je denk ik ook oprecht teleurgesteld. Terwijl op het moment dat je gewoon nog een wedstrijd hebt gespeeld waarvan je dacht van ja, het was niet perfect, maar het was ook niet super slecht en je hebt die wedstrijd verloren. Ja, dan zou je daar gevoelsmatig denk ik veel minder een teleurgesteld
gevoel. En een goede wedstrijd die je dan verliest kan bijvoorbeeld zijn als je afspreekt om snel achter de bal te komen of dat je een bepaald aanvalsplan hebt, maar dat je dat wel gewoon probeert uit te voeren.
Ja, tactisch.
En doet, en dat het gewoon in de kansen net niet lukt of dat de tegenstander gewoon een paar goede goals maakt.
En voetbal blijft natuurlijk ook gewoon een spel waarin geluk en pech gewoon een enorm doorslaggevende factor zijn. Ja. Dus daarom is het eigenlijk heel raar dat je daar je volledige beleid op afhangt of je een keer geluk hebt gehad of dat je een keer pech hebt gehad.
Ik vind ook dat stuk wat je net zegt over dat vijandigheid. Eigenlijk moet het natuurlijk vanzelfsprekend zijn dat als je bijvoorbeeld in ons geval op vrijdagavond speelt, je geeft 100% in die wedstrijd. Dan moet een trainer van op aankunnen en dan zou het dus eigenlijk geen reet moeten uitmaken hoe je daarna gedraagt.
Ja, mee eens.
Als je het maar gewoon in die wedstrijd doet en dan nogmaals, je hoeft niet in je blote bast salto's te maken achter in de bus als je hebt verloren.
Ja, maar ook dat gaat denk ik weer gewoon over afspraken aan de voorkant. Dus je moet gewoon zorgen dat je elkaar kan vertrouwen. Welk gedrag vinden wij normaal en welk gedrag vinden wij niet normaal? En als je jezelf niet kan schikken in de rol die je krijgt, dan en je vertoont daardoor gedrag wat jou onbetrouwbaar maakt, ja, dan ben je gewoon niet geschikt voor dat team, vind ik. Maar ja, daar wordt veel te weinig aandacht aan besteed, waardoor het inderdaad waardoor de wereld gewoon een stuk opportunistischer wordt in het voetbal.
Over vertrouwen zegt Jeroen van der Lely zometeen ook nog iets. Maar wat hij eerder zei is dat er altijd puur op korte termijn wordt gedacht en crisisbeleid wordt gehanteerd. En dat is wel iets wat ik ook wel herken. Dat, ik heb altijd het idee, echt ruimte of tijd voor persoonlijke ontwikkeling of zo, dat is er bijna nooit, want het gaat altijd over de wedstrijd van zondag die gewonnen moet worden. Dat beeld blijft bij mij wel hangen eigenlijk. En dan heb ik last van de week een interview met Stefan de over Stefan, een verhaal over Stefan de Vrij, die buiten zijn voetbalcarrière een zo'n tactische analyticus in de arm heeft genomen om daar een beetje aan zijn eigen beeld te werken. En dat kwam eigenlijk voort uit het feit dat er binnen zo'n team gewoon geen tijd of geen ruimte voor is. Omdat het altijd over het team en de komende wedstrijd gaat. En dat is wel iets wat ik herken. En Jeroen van der Lely blijkbaar ook. En over vertrouwen zegt hij kort het volgende.
Om de echte definitie, ik denk dat ik het beter kan beschrijven aan een beetje symptomen of zo die je daar dan tegenkomt in dat wereldje. En dat is bijvoorbeeld ook, vind ik, dat er heerst altijd heel weinig vertrouwen in heel de cultuur. Het is altijd wel, je hebt altijd vooral van hoger op een beetje het idee van iedereen is een beetje achterdochtig naar elkaar en ze vertrouwen elkaar niet. En dat vind ik ook nooit. Ja, zo'n sfeer hangt er toch wel vaak van mijn gevoel. Ik weet niet of jij dat ook zo herkent.
Er is weinig vertrouwen in heel de cultuur. Iedereen is achterdochtig en ze vertrouwen elkaar niet. Ik herken het persoonlijk niet zo, maar ik hoorde jullie net ook iets in deze richting zeggen.
Nou, ik vind zijn antwoord wel een beetje, of wat hij zegt, wel een beetje extreem.
Ja, maar dan moet ik wel voorbij zeggen. We hebben het natuurlijk eruit geknipt en in het in zeg maar het hele gesprek kwam bij hem ook heel erg naar voren dat hij eigenlijk niet, hij heeft helemaal nooit problemen gehad met de mensen met wie hij heeft gewerkt. Dus hij vond ook niet per se mensen achterdochtig, maar gewoon het hele sfeertje wat omheen hing. Dus bijvoorbeeld als je dan een wedstrijd verloor, dat je dan als voorbeeld, dat is hoe ik het geïnterpreteerd heb, als je dan niet genoeg baalt en een assistenttrainer ziet dat, gaat hij naar de trainer lopen. Dat is meer.
Ik ben het wel. Wel met hem eens hoor. Want ik vind ook dat het te veel op basis van dingen die je niet heel makkelijk kan vatten, worden wel echt belangrijke beslissingen genomen. Bijvoorbeeld hoe je dan blijkbaar gedraagt nadat je een wedstrijd hebt verloren. Ik bedoel, ik weet van mezelf bijvoorbeeld dat ik Dat ik prima gewoon een gezellig biertje kan drinken nadat ik een wedstrijd heb verloren. En dat kan door iemand weer best wel geïnterpreteerd worden, dat het me geen reet interesseert of ik win of verlies. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Dat is gewoon mijn manier van hoe ik ben. Dus dan is het aan een coach om dat op de juiste manier in te schatten. En dat ik denk op het moment dat een coach daar niet toe in staat is, dan krijg je inderdaad zo'n wereldje waarin waarin je gewoon
dan ga je net doen alsof.
Ja, dat denk ik wel. Want je gaat toch een beetje, hoe je ook bent, je gaat je altijd wel een beetje vormen naar wat de coach van jou wil zien. Dus ook als hij wil dat jij jezelf heel teleurgesteld uit. Ja, dan ga je dat op een bepaalde manier toch wel doen, denk ik.
We hebben ook altijd wel een paar spelers in de groep, toch? Die dan, als ze in de buurt van de trainer zijn, net even iets harder gaan schreeuwen.
Ja. Die kennen we allemaal.
Die kennen we allemaal.
Even iets zeggen en dan...
Aan de kant van de duik, als ze aan de kant van de goud staan, helemaal bij goals uit de tegels uit de plaat gaan en wegwerpgebaren. En als ze aan de andere kant staan, tweede helft niks.
Ja. Jeroen zegt ook iets over de cultuur van egoïsme, wat hem tegenstaat. Er zijn een aantal symptomen en dit is er één van. En daar gaan we even naar luisteren.
En ook, je krijgt gewoon heel veel... Iedereen zit er voor zichzelf, weet je. Ik ben toch soms wat meer op zoek naar dat teamgevoel. En ik weet niet of dat misschien een beetje naïef is, maar dat vind je in de topsport niet heel gauw, denk ik. Want iedereen zit er toch... Het zijn allemaal egootjes wat dat betreft. Waaronder ik ook, hoor.
Je hebt wel een paar lekkere punchlines eruit gepakt, Bart.
Nee, ik heb het gesprek geluisterd. En dit is voor hem. Hij noemt een rijtje op van dingen die hem niet aanspreken. Ja. En een aantal dingen heeft hij gewoon een punt. Want dat voel ik ook wel. Wat dit betreft... jij hebt het eigenlijk vorige keer over gehad toen we het over concurrentie hadden. Het is natuurlijk wel waar dat iedereen uiteindelijk een beetje voor zichzelf zit. Mm. En dat je niet altijd met de goede bedoelingen... dat is misschien groot gezegd. Maar dat je bijvoorbeeld voor je concurrent, als jij voor hem op de bank zit, niet per se het beste wenst.
Nee, maar ik denk inderdaad dat is waar je op doelt. Mm. En ook waar hij ook op doelde, is dat je bijvoorbeeld op een training, dat mensen dan vaak helemaal losgaan op elkaar in het kader van willen winnen.
Ja.
En dat zijn dingen die hem, dat is een discussie die ik met hem had, van het competitieve, dat de ene dag ligt dat je heel erg.
Ja.
En de andere dag denk je eigenlijk van, kom, laten we gewoon gezellig doen. Even heel simpel gezegd.
Ja, en dat als hij zo vertelt, misschien romantiseer ik het beeld van de amateurclub en het amateurploeg. Maar daar, als ik daarover denk, dan zie ik wel een soort saamhorigheid, een vriendenteam waar we het laatst over hadden. Die gasten die in voor- en tegenspoed met elkaar van een biertje drinken en het verwerken. En dat beeld zie ik in de betaald voetbalwereld niet echt. Maar misschien, jij hebt een tijdje bij een amateurvereniging gespeeld.
Ja, hij was wel de Michael Jordan van VOC natuurlijk.
Zeggen. Maar dat, als je zegt, Jeroen zegt bijvoorbeeld, ik was wel op zoek naar meer een teamgevoel. En daarvan denk ik, dat is misschien best wel moeilijk te creëren in het betaald voetbal. Behalve als het heel erg goed gaat, dan is het automatisch een vriendenploeg.
Ik denk dat je daarvoor gewoon heel erg duidelijk moet zorgen voor een bepaalde hiërarchie binnen het team. Dus dat er een aantal bepalende spelers zijn en dat iedereen gewoon wel redelijk zich kan schikken in de rol. Als dat gebeurt, dan in het betaalde voetbal, op het moment dat dat zo was, had ik het idee dat we het meest in de buurt kwamen bij gewoon... wel gewoon echt een goed functionerend team.
Ja.
En bij mijn amateurclub, daar had ik een geweldig team. Maar wij waren gewoon letterlijk ook allemaal vrienden. Dus dat betekent niet dat we nooit ruzie hadden. Of zo. Ja. Sterker nog,
mm-hmm.
we hadden veel erger ruzies dan die ik nu heb met teamgenoten bij Excelsior.
Ja.
Maar daar was ook wel over de emotie na de wedstrijd gesproken. Daar was altijd één iemand die zei altijd, dat was onze materiaalman... En die zei altijd van hartstikke, als we een wedstrijd hadden verloren niet veel. Maar want ze had het Michael Jordan van de amateurvoetbal. Nee, maar die zei altijd van...
De tegenstander past ook altijd echt op om jou kwaad te maken. Hè? Ja. Als ze dat eerst zelf deden, was het daarna afgelopen.
Nee, dat is echt... zo bedoelde ik die vergelijking helemaal niet. Maar goed. Die zei altijd van het is heel makkelijk om met z'n allen een biertje te drinken als je hebt gewonnen. Maar als we een keer hadden verloren, dan kwam hij met een krat bier. Toen zei hij, nu is het 10 keer belangrijker dat jullie met z'n allen blijven hangen en die krat bier leeg drinken. En dat is ook gewoon letterlijk zo. Want uiteindelijk ontstond er gewoon weer best wel een soort van euforisch gevoel met z'n allen. Waarin wel, omdat we natuurlijk allemaal lazers waren, waarin wel Maar waarin wel letterlijk alles werd besproken. Ja. Dus als iemand een keer niet had gedaan wat hij had moeten doen tijdens die wedstrijd, dan kon dat, zeg maar, onder invloed van een aantal biertjes, kon dat op een best wel leuke manier en ook best wel harde manier. Dat liep ook wel eens uit op ruzie. Maar dan werd wel allemaal besproken en daar werden we absoluut...
Was die wedstrijdbespreking eigenlijk niet meer nodig maandag?
We hadden sowieso geen nabespreking of wat dan ook. We hadden alleen... Er staat nog wel een filmpje van de voorbespreking van een wedstrijd van VOC. Die kunnen we misschien wel posten. Dat is echt geniaal. Dat slaat helemaal nergens op.
Maar na de wedstrijd, hoe is dat bij Sparta? Doen jullie wel eens met... dan in de business lounge dat je met wat gasten samen staat. Want eigenlijk bij iedere club waar ik ben geweest, staat iedereen gewoon met zijn familie. Of je nou gewonnen hebt of verloren.
Ja. Ja, bij Excelsior vind ik nog het best geregeld.
Ja, bij jullie is het nog wel aardig. Ja.
Daar is het echt gezellig altijd. En daar staat ook iedereen in één ruimte. En bij Sparta heb je business lounge, je hebt het spelershome en je hebt nog skyboxen. En iedereen waait een beetje uit over waar dan zijn familie en zijn vrienden staan. En ja, soms blijf je nog met een gast van 3 of 4 gasten blijf je over. En dan ga je nog even kijken waar het gezellig is. Maar dat is niet echt dat teamgevoel.
Nee, de meeste gasten hebben gewoon in dat spelershome familie over die komen kijken. En dan komen altijd vrienden die komen over. En ja, dat is een beetje... Daar focust het zich... En dat geldt voor mijzelf ook. Daar is de focus een beetje op. En er is niet echt een soort hoekje misschien... waar alle spelers bij elkaar zitten en nog eventjes over die wedstrijd lullen of de stad.
Is misschien ook meer omdat een profploeg toch vaak een wat meer misschien bij elkaar gaat op zooitjes.
Ja,
alle kanten. En je ziet elkaar heel de week al. Ja. Dat is misschien ook nog een verschil. Dat je 5 of 6 keer al hebt getraind.
Ja, goed, ik denk wel oprecht dat het prestaties ten goede zou komen als je gewoon wat meer met elkaar optrekt na de wedstrijd.
Gewoon een hele informele sfeer.
En ik begrijp ook echt wel wat hij zegt. Want ik kan me daar gewoon wel duidelijk in vinden.
Hij zegt nog iets wat mij wel aanspreekt. En dat komt nu.
Ja, het is meer ook... Wat ik ook wel vond, merkte ik zelf ook. Vooral toen ik een jaar wat minder presteerde. Dat dan ook mensen jou anders gaan behandelen. En dat is ook wel iets wat ik heel naar vind. Weet je, dat je... Als je goed speelt, hebben mensen respect voor je. En dan voornamelijk een beetje de grote jongens in het team, om dat zo te zeggen. En ook de trainer en de technisch directeur. Maar als je een paar wedstrijden slecht speelt of een tijdje gewoon niet echt presteert, merkte ik ook wel dat ze je dan ook eigenlijk niet meer naar je omkijken. En dat ze denken van, wat doet deze sukkel op de training, weet je? En dat vond ik soms wel lastig in de zin van dat ze je als mens minder gaan waarderen op het moment dat je minder presteert op het veld.
Ja, dit is een beetje, als je wint heb je vrienden. En Jeroen heeft het misschien wat stevig ervaren, maar een deel hiervan, dat zie ik ook wel.
Ja, wat hij ook zei is dat hij heeft alleen bij Twente gespeeld en bij Van Diesel dan.
Ja.
Van Diesel maar een halfjaartje. En hij heeft ook wel een periode bij Twente in het eerste gezeten dat ze echt veel grote spelers hadden en die daar misschien ook wat eerder neiging toe hebben.
Ja.
Hebben jullie hier ervaring mee?
Nee, ik kan me hier niet echt in.
Jij kent het niet.
Ja, tuurlijk. Als dingen goed gaan en je hebt succes in je leven, dan willen meer mensen daarbij horen. En dan reageren mensen anders op je.
Maar
dat merk ik wel, maar dat is niet voetbalwereld specifiek.
Nee, maar heb je als je bijvoorbeeld een paar weken heel slecht hebt gespeeld en je raakt je plek voor, dat je ook een beetje voelt dat je gewoon minder gewaardeerd wordt in zo'n team?
Nee, ik heb het wel meegemaakt. Ik had dat niet.
Oké, ik zie er wel iets van terug. En als je dan als het heel erg goed gaat, dan gebeurt het tegenovergestelde. Dan voel je dat je letterlijk meer gewaardeerd wordt, dat je iets meer kan maken hier en daar. Maar als je een beetje naar de achtergrond verdwijnt, dan zit er wel een verschil in hoe mensen je benaderen. Dat herken ik eigenlijk.
Ja, ik ken nog wel het verhalen van Feyenoord van een aantal jaar geleden. Mm-hmm. Dat een jonge jongens bij het eerste aansloten.
Ja.
En dan sprak de trainer zeg maar nooit met ze. Oké, dat is een wijze van benaderen. Maar als je dan ineens iemand moest gaan spelen, is het armpje om de schouder van, hey, ik heb altijd in geloofd. Weet je bent het mannetje, komt goed.
Ja.
Weet je, dat ik heb dat zelf ook niet echt gehad. Natuurlijk in de tijd als je als talent een beetje stappen maakt en zo, dan is er wat meer aandacht voor je vanuit de club.
Als ik naar trainers kijk, dan is dat wel een beetje zo. Dan herken ik het wel. Want dan,
daar gaat het vooral over.
Ja,
denk ik ook, hoor.
Ja,
maar ik denk bij hem ook over spelers, hoor. Okay. Maar dat is, als je bijvoorbeeld bij Twente, ik weet niet precies wie allemaal heeft gehad, maar ik kan me voorstellen als je met een Tadić en zo, dat die misschien als je basisspeler bent, jou wel aandacht geeft. En als je op een gegeven moment weer bij de belofte speelt, dat die denkt van, bekijk het even.
Ja. Nou, hij bedoelt meer als je even niet goed presteert of je raakt een beetje op het tweede plan, dan heeft hij het gevoel dat hij, zeg maar, niet als voetballer, maar zelfs als mens een beetje minder gewaardeerd wordt of minder er minder toe doet. En dat komt misschien, dat zou kunnen, omdat de training je toch wat meer gewoon
dat,
links
en misschien
laat
omdat de hiërarchie in de kleedkamer dan bij Twente op dat moment heel erg werd bepaald door hoe je op het veld presteerde. Ja. Terwijl hij misschien had gehoopt en had verwacht dat de hiërarchie in de club of in de kleedkamer gewoon is op hoe je als mens bent. Ja. Dat je gewoon dus altijd met hetzelfde met elkaar omgaat. En als je op het veld staat, oké,
maar dat is één ding die mij wat duidelijk is in het voetbalwereld. De hiërarchie wordt bepaald door de kwaliteit die je levert op het veld. En dat spreekt mijzelf eigenlijk wel aan.
Maar ik kan het niet helemaal goed beoordelen, maar dit wordt nu een soort van aangemeten alsof het specifiek voor de voetbalwereld geldt. Maar ja mijn vriendin die werkt in het bedrijfsleven en daarvan weet ik ook. Ik heb ook vrienden die bij grote bedrijven werken. Daarvan weet ik ook dat niet alles even goed doordacht en alles op de lange termijn gebeurt.
Ja.
En dat er misschien nog wel meer dan in het voetbal echt politieke spelletjes worden gespeeld.
Ja.
Die gewoon echt zwaar achterbaks. Ja, die komen inderdaad totaal niet naar buiten, omdat geen mensen naar kijkt van buitenaf.
Ja.
Maar ja, ik heb juist daar het idee dat het alleen nog maar erger is.
Maar daarmee zeggen, als dit voor deze voetballers de beweegreden is om te stoppen, dan gaan ze in het bedrijfsleven tegen dezelfde shit aanlopen, bedoel je?
Ja, nee, als ze echt voor een carrière in het grote bedrijfsleven gaan, wel, ja.
Nou, in Jeroens geval, hij gaat literatuurwetenschap studeren.
Ja, dat
doe ik niet terecht.
Heb ik niet idee.
Ik weet niet of hij ik denk niet dat hij een topfunctie bij Shell ambieert.
Nee, maar dan is dat ook prima. En hebben jullie zelf wel eens overwogen om te stoppen?
Maarten, laten we met jou beginnen. Want
ik heb niet serieus overwogen om te stoppen, omdat ik gewoon voetbal serieus super leuk vindt om te doen. En ik verdien mijn geld ermee, wat natuurlijk ook wel heel makkelijk is. Maar ik heb wel één heel specifiek ding, en dat is het maken van een wereldreis. Wat ik onwijs graag wil doen. En waarvan ik af en toe wel twijfel van, ga ik mezelf straks als ik 36 ben en misschien kinderen heb, en als ik dan stop, niet ontzettend voor mijn kop slaan dat ik dat nu niet heb gedaan.
Ja.
En dat zijn wel dingen waar ik mee worstel, om het zo maar te zeggen af en toe.
Ja. Stoppen, dat zou ik nu nog zeker niet doen. Maar ik ben niet op het punt dat ik denk, ik ga zo lang mogelijk door tot ik niet meer kan lopen. Ik heb heel stellig, waardeer ik wat ik heb. En ik wil dan nog een soort buitenlands avontuur uithalen. En als ik dan moet terugkeren naar Nederland en ik kan nog maar één keer naar een vergelijkbare club waar ik nu speel. En het vervolg gaat zijn omlaag, omlaag, omlaag. En ik ga...
gooit even een songtekst erin.
Dat was de Mickey Terpstra. Ja. Maar en ik ga een beetje op de bank belanden en er staat financieel ook niet zo heel gek wel tegenover. Dan heb ik er alle vrede mee om te zeggen 1,32. Er ligt nog zoveel in het verschiet in het leven naast het voetbal dat ik het wel goed vind. Maar van Thomas denk ik dat jij doorgaat tot je erbij omvalt.
Ja, ik wil zo lang mogelijk door. Ik ben ook wel...
Hij valt bijna om.
Al een keer soort van gestopt met profvoetbal toen ik 22 was. Toen werd mijn contract niet verlengd bij Willem II. En toen heb ik voor gekozen om echt drastisch lager te gaan spelen dan dat.
Ja.
Maar dat was niet omdat ik voetbal niet meer leuk vond. Ja. Dat was gewoon omdat ik niet de pannen van het dak had gespeeld.
Ja.
Dus de opties waren niet geweldig op dat moment.
Ja.
En ik gewoon dacht van ik kan nu wel proberen om profvoetballer te worden. Maar wat krijg ik ervoor terug? En ga ik daar genoeg plezier uit halen?
Ja.
Uit het voetbal zelf. Dus het voetbal voor mij is altijd... gewoon het belangrijkste geweest in mijn leven.
Ja.
Dat blijft voor altijd zo. Het zou wel zo kunnen zijn dat ik, net zoals jij, op een gegeven moment geen hel meer zie in mijn situatie bij een profclub. En dat ik dan denk van, ik ga dan op een lager niveau voetballen. Maar ik ga wel, stoppen kan je denk ik maar één keer doen.
Ja,
dat wil ik zo lang mogelijk uitstellen.
Ik denk dat op termijn gaat het moeten presteren elke week. En dat klinkt misschien zwaarder dan ik bedoel. Maar dat is wel zo dat toch elke week... Voor mij is het ook heel belangrijk om gewoon goed te spelen.
Ja.
En dat je week in, week uit gewoon moet presteren. Dat gaat me op termijn tegenstaan, denk ik. Dan denk ik op een gegeven moment... ik voel dat ik minder goed word. Ik voel dat het minder belangrijk voor me wordt, dat voetbal. Er longt ook een hele wereld daarbuiten. En daarnaast, ik vind het wel mooi geweest. Dat kan ik mezelf wel goed voorstellen.
Dat is bij mij wel grappig. Is eigenlijk
andersom, ik wil juist graag presteren. En een van de redenen omdat ik denk wel dat het mee te maken heeft dat ik gewoon zo weinig heb gespeeld de laatste jaren.
Ja.
Dat ik dan ook af en toe denk van, fuck man.
Weet je zou het eigenlijk niet zijn.
Nee. Nou. Ja, maar dat ik wil graag, zeg maar, belangrijk zijn en dat voelen van, hey, goede trainingsweek gedraaid, ik heb een lekker potje gedraaid en dat heb ik nu zo weinig gehad de laatste jaren. Dat ik dan ook, als ik dan dingen voorbij zie komen en ik snap het op social media, zie je alleen de mooie dingen. Ja. En dat ik van die reisblogs lees, dat ik denk van, fuck man, ik kan ook nu een jaar door naar Zuid-Amerika gaan, door Azië trekken.
Ja.
En weet je, het voetbal, wat ik net zeg, ik vind het zo leuk om te doen, maar het is, je wacht ook wel op die beloning, zeg maar.
Ja, en als die beloning zo lang uitblijft, dan kan op een gegeven moment iets gaan trekken.
Maar
van,
wat ik kan me voorstellen, als ik bijvoorbeeld komend seizoen een basisplaats weet te veroveren, dan kan het zomaar zijn dat ik na 3 maanden hier compleet anders in sta. Dat ik denk van, ik hoef, laat mij maar lekker tot mijn 36e wedstrijden spelen en ik ga daarna wel eens een keer kijken.
Ja, ik ben ook zo veranderlijk als het weer. Dit herken ik ook wel heel erg. Als je dan denk je van, ik wil dit zo lang mogelijk volhouden. Maar op het moment dat het dan even zoals je, waar je nu even een tijdje in hebt gezeten, dan kan ik wel begrijpen dat er ook iets is van.
Ik heb best wel de laatste tijd wel vaak die vraag van, hey, weet je wat je volgend jaar gaat doen? En dan zeg ik, nou, dat weet ik nog niet. En weet je wat je wil? Ik zeg, weet je, ik zit hier supergoed.
Ja.
Maar vraag het me over een week nog een keer.
Ja.
Want ik kan over een week kan ik zeggen, ik wil in Azië spelen.
Ja.
Dan kan ik daarna zeggen, ik wil op wereldreis. Dan kan ik de week daarna zeggen van, ik blijf kosten wat het kost in Rotterdam.
Ja.
Dat is echt een rollercoaster.
Ja. Twee dingen die me nog opvielen. Ik heb even gekeken naar wat Jacob Lenski over zei. Hij speelde bij Utrecht in de tijd dat ik er ook speelde. Die het nogal stellig verwoordt en die zegt, ik vind het vreselijk. Ik erger me dood aan het zinloze leven van mijn medespelers. Al die spelletjes die ze spelen, bullshit vind ik het. Kaarten, tafelvoetbal, elke dag verveel ik me dood. Serieus, deze uren hier zijn de minst zinnige in mijn hele bestaan. Hij gaat nog even door. Voetballers zijn niet mijn types. Iedereen is hetzelfde. Allemaal houden ze van videogames. De haren netjes met gel in de mode. En als de een iets heeft, wil de ander het ook. Puur kudde gedrag, vreselijk.
Ik dacht in het begin, Toon, dat het over jou had met de spelletjes. Maar toen kwam dat haar en zo een videogames erbij.
Ik ken hem niet heel goed, deze Lenski. Maar we hebben een aantal keren wel samen op het veld gestaan. En het was een van de gasten van wie ik kan zeggen, vreemde eend in de bijt.
Ja.
Enorm zich aan het oppompen in het krachthonk. Keiharde Nirvana rock de hele dag door zijn koptelefoon of door die speakers. Maar hij zonde zich af en hij irriteerde zich aan het speels en het simpele van zijn teamgenoten. En deze jongen had meer problemen, want later is die, kan ervoor dat hij ook een alcoholverslaving had.
Zwaar depressief.
Depressie had, afkeerkliniek weer terug en uiteindelijk gewoon gestopt met voetbal. Ik heb hem een tijdje op, ik had hem op Facebook en daarin, toen hij al jaren terug was in Canada, zette die gewoon op zijn timeline dat hij aan lines aan het snuiven was. En het ging volgens mij niet heel lekker met hem. Maar dit is wel interessant. Vooral, hij is natuurlijk een extreem geval. Maar vooral omdat meer van die jongens die gestopt zijn.
En die Jelle de Lange maakte ook zo'n opmerking.
Nou, de simpelheid en de domheid eigenlijk van teamgenoten, van de omgeving, dat is tegengestaan. En dan vraag ik me af, hebben jullie daar ook, herkennen jullie daar iets van?
Ik vind het, ik kan niet voor die jongens zelf spreken, maar ik vind het iets te makkelijk, man.
Ja.
Tuurlijk, ik heb hele andere interesses dan veel jongens uit ons team.
Ja.
Ik kan me nog herinneren dat ik aan een Turkse jongen vorig jaar vroeg van, hoe zit jij er nou weer met het Erdogan verhaal?
Ja.
Zei hij, haza. Ik denk daar niet aan. En dat is een voorbeeld. Maar kijk, het is heel makkelijk om je door zo'n groep te manoeuvreren en dan te denken van, deze gasten, die denken over niks na en die doen alleen maar dit en dat.
Ja.
Terwijl als je dan helemaal ervan afsluit, dan doe je dus ook helemaal niet je best om toenadering te zoeken tot van die gasten. Terwijl heel veel jongens hebben gewoon een mooi verhaal, hebben echt wel over hele andere zaken dan die bijvoorbeeld ik belangrijk vind wat te vertellen. Het is heel makkelijk om je dan af te sluiten en dan in die bubbel van, ik doe dat en kijk mij eens slim zijn, kijk mij eens belangrijk zijn en je er helemaal van af te zonderen. Terwijl dat vind ik juist het hele mooie. Bijvoorbeeld in mijn geval dat ik en profvoetballer ben en dat ik studeer.
Ja.
Ik, voor mijn geval krijg ik gewoon het beste van twee werelden.
Exact,
Ik ga lekker in die groep mee. Ik lach me helemaal het schompers de hele dag daar.
Ja.
Ik heb hartstikke mooie verhalen met jongens dat ik denk van, nou, ik zou nooit zo kunnen zijn, maar wat vind ik het mooi dat ik dit verhaal doe.
Exact, ja.
En dan ga ik naar huis. Nou, dan pak ik mijn boek erbij of mijn ding en dan, weet je, pak ik die kant aan.
Ja, vind ik ook hoor. Dan denk, als ik dit zo lees, dan denk ik van, je kan je eraan irriteren, maar je zou er ook een beetje in kunnen verdiepen. En als je al deze intelligente leegte voelt, dan heb je alle tijd van de wereld om dat naast je voetbal te ontwikkelen, toch? Ja, ga daar met andere mensen om. Ga daar, weet ik veel, boeken lezen of waar je zin in hebt. En wat ik me nog af wil vragen, Maarten, bijvoorbeeld, voel jij, als jij bijvoorbeeld, stel je leest een boek in de spelersbus. Is dat dan iets wat op weerstand stuit? Of wat je
nou, ik moet zeggen dat ik een aantal jaar geleden dat wel een paar keer deed, maar toen was ik nog best wel een beetje bezig met van, nou, hoe zou dat ontvangen worden?
Ja.
Maar eigenlijk sinds 2 jaar doe ik dat gewoon stevast. En in het begin lopen als een paar gasten, hey, boek! En dan lachen. Maar ook heel veel jongens, bijvoorbeeld Rij Vloed, is volgens mij niet echt een lezer van zichzelf, maar die kan best wel vaak dan even bij me zitten en vragen van, hey, ben je aan het lezen? Ja. En kan je misschien een beetje uitleggen wat je doet? En dan zei die, had ik het uitgelegd, zei die, maat, ik snap er helemaal niks van, maar klinkt wel goed. Maar ja, dat is wel leuk dan. En, ja. Nee, ik moet zeggen, ik heb daar eigenlijk helemaal geen...
Het is er ook gewoon een beetje neerbuigend om zo'n beeld te hebben over je eigen medespelers. Ja. Ik bedoel, het slaat er nergens op dat jouw leven dan wel beter zal zijn dan degene die alleen maar zit te gamen. Van, iedereen moet er gewoon lekker zo... Maar waar ik me wel soms aan kan storen is dat wat mij betreft wel jongens zich af en toe wel te weinig verdiepen gewoon in hun eigen baan. Dus in wat hun goed zou moeten maken. Ja. Bijvoorbeeld over hun eigen lichaam, over hoe je het best kan trainen, hoe je het best kan herstellen, over tactiek. Ja, daar stoor ik me wel dat je gewoon daar in principe amper discussies op normaal niveau over kan voeren.
Ja.
Terwijl dat toch onderdeel is van jouw baan en je echt verder zou kunnen helpen, maar... Ja, iedereen moet... Ik vind het ook juist mooi dat je mensen uit werkelijk alle windstreken van de wereld tegenkomt. En je eigenlijk met iedereen één gemeenschappelijke taal spreekt. En dat is gewoon voetbal. Ja. Ik bedoel, als je op een voetbalveld gaat staan, dan weet je eigenlijk direct met wie je het wel goed kan vinden en met wie niet. Dat vind ik het mooist.
Die Jelle de Lange, die repte wel van een verhaal dat hij in de auto zat. Werd opgehaald door teamgenoten. En dat op een gegeven moment was er sprake van dat Donald Trump president zou worden van Amerika. En hij dacht, ik pols het toch even bij die gasten van, wat vinden jullie daar dan van? Er kwam geen enkele reactie. Er was geen...
Dat is gewoon een weerspiegeling van de bevolking. Ik bedoel, zo zijn het gewoon mensen die... Maar er zijn ook genoeg mensen, tenminste in mijn team... En heel veel andere
ook in mijn vriendenkring.
Ja,
je doet toch gewoon met bepaalde vrienden bespreek je bepaalde zaken en met anderen. Dat deed me wel aan. Ja, ik moest aan een verhaal denken en het heb eigenlijk niet eens zo heel veel te maken met of dan iemand zich in zaken verdiept.
Ja.
Maar wij speelden met Excelsior vorig jaar uit bij Jong NAC.
Ja.
Heerlijk potje maandagavond. En hadden wij het fenomeen Jinti Kanepil. Echt een topgozer.
Ja.
Maar Jinti was ook zo'n jongen dat je ja, die speelde veel videogames. Die is nog wel eens betrapt op wat dingetjes wat niet helemaal legaal was.
Ja.
Maar dat is ook echt zo'n slaapkop waarvan je dan soms gaat afvragen van... Jint, wat doe jij nou in hemelsnaam?
Ja.
Maar die had dus de jongen uit de A met ons mee.
Ja.
En die pakte na een kwartier zijn tweede gele kaart. En het is natuurlijk niet lekker dat je Jong NAC uitspeelt op maandagavond. Dan moet je 75 minuten met z'n tienen. Dus in de rust, wij schade een beetje beperkt houden. We komen in de rust binnen. Dus André Hoekstra is onze assistent-trainer. Die zegt van, wel jongens. Ja, je komt na een kwartier met z'n tienen. Hoor je zo uit de hoek. Oh shit, daarom moet ik zoveel lopen. Dus wij na die wedstrijd. Maar het was ook wel zo'n reactie van...
Hoe kan je dat niet weten?
Nee, maar ook van, het is Jinti. Maar wij daar naar die beelden kijken. Dus op het moment dat Jaap, heet de jongen die tackle maakt, draait Jinti zich om. En op het moment dat hij gewoon weer denkt van... weet je wat, ik ga weer eens naar de situatie kijken... is Jaap gewoon helemaal naar binnen gelopen... en gaan ze die vrije trap nemen.
Dus hij heeft dat hele moment gemist.
Ja, dat is... Ja, ik wil niet zeggen dat het typerend is... maar ik moet gewoon aan Jinti denken. Jinti, als je luistert, koop het ook de groetjes.
Shout-out, mocht ik niet meer doen van Michel. Nee. Ik had na al dit... ik zat heel veel over te lezen vanmiddag... en na al dit pessimisme had ik heel even behoefte aan een tegengeluid. En dat is toch een verhaal wat mij net iets meer aanspreekt... dan het pessimistische. En ik ga even quoten. En misschien kunnen jullie ook raden van wie deze quote is. Het is een oud voetballer.
Ryan Babel.
Ik heb voetbal altijd gezien als een uiterst prettige invulling van het leven. Is toch mooi, man, voetballer zijn. Lekker in de ochtend trainen, uitsmijdertje eten met de jongens, kaarten, biljartje leggen. Er zijn gewoon veel meer voordelen dan nadelen aan het vak. Je bent fit, je komt wel eens ergens, je bent met jongens onder elkaar. Je kunt tenminste een beetje lachen, nee, niks mis mee. Alleen al het feit dat je in de kroeg als voetballer zo ontzettend makkelijk aan meisjes kunt komen. Lekker toch? Puur omdat je toevallig in het weekend op van die zwarte Adidasjes loopt.
René van der Gijp.
Ja,
dat bij uitsmijten is het direct.
Ook dit is natuurlijk een beetje gechargeerd, maar in de kern is dat eigenlijk ook wel hoe ik erin sta. Gewoon, je bent met gasten onder elkaar. Ik moet zeggen, ik heb wel eens zo'n grapje gemaakt. Als wij uitspelen, dan gaan we in zo'n hotel zitten. En dan hebben we zo 's middags zo'n bespreking. En dan zit ik wel eens... Ik had wel eens met Roy Kortsmit, daar is hij weer over. Dan zaten we zo te kijken naar zo'n ruimte waar dan op vrijdagmiddag of zo... Dan zat er zo'n zaal waar dan allemaal mensen van kantoor... die kwamen dan samen, die waren dan het bolletje aan het drinken. En dan tikte Roy en ik elkaar altijd aan en zeiden... ja, dat is toch echt mijn droom, man. Lekker zo vrijdagmiddag zo'n bolletje pakken naar het werk. En dan ging ik dan echt volledig in mee van... dat lijkt me heerlijk, man. Lekker met je collega's zo. Maar ja, als je er echt over nadenkt, dan is voetbal natuurlijk 10 keer mooier.
Maar dat is natuurlijk ook gewoon... dat is bijna een beetje een dingetje onderling, toch? Dat je dan andere bedrijfstakken helemaal gaat idealiseren.
Ja. En ook misschien dat je dit is al wat je 100 jaar doet... en dan zie je opeens zo in zo'n... je weet toch, die avond moet je een wedstrijd gaan spelen... en misschien weer zo'n degradatieduel. Dan zie je in dat hotel zie je allerlei mensen met kantoorpakjes aan... heel gezellig een borreltje drinken. Dat denk
zo'n vrijdagmiddag borrel. Ja, dat
zou ik ook wel lekker vinden.
Maar deze geluiden hoor je op één dag met afstand het meest. Dat is natuurlijk op maandag als... Ja. Oude jongens met de beloftes mee moeten.
Ja. Waar ik me ook wel eens aan stoor? Ja. Dat iedereen altijd maar vindt dat alle vrije tijd of tijd die je over hebt... dat je die moet stoppen in je eigen ontwikkeling.
Ah, daar word ik
dat je die zinnig ja. Wij spelen zo'n 20 uur per week Catan. Ja. Dus, dat is niet superzinnig.
Nee, dit maar, is een goed topic.
Ik vind mijn vriendin die zegt het ook soms wel. Jij kan gewoon echt gewoon soms helemaal niks doen. Ik zeg ja... Dat vind ik heerlijk. Ja. Zij zegt, ja, ik moet altijd wat doen. En ik heb al lijstjes in mijn hoofd. En ja, ik kan gewoon echt gewoon mijn hoofd volledig uitschakelen. Ja. Gewoon op de bank gaan liggen. En naar 24 Kitchen kijken op de dag.
Peanut Butter Falcon.
Ja.
dit topic wil ik nog wel een andere keer bespreken. Want het is wel interessant. Maar we moeten naar de barkie.
Barkie.
De barkie van de week. Die eerst in handen was van Dennis, de directeur van het Kruispunt.
Weet je die Kevin? De koning van de rotonde.
En ik ben benieuwd, Maarten, waar je mee komt deze week. En,
als winnaar mag je hem aftrappen.
Minuutje de tijd, zou ik zeggen.
Ik heb geen minuut nodig. We hebben straks zomervakantie.
Ja.
Aantal weekjes. Het wordt lekker weer. Ik weet dat Verhaar groot fan is van het voetbal op pleintjes. Bart, ik denk dat jij er ook wel voor het charteren bent. Normaal ben ik op vakantie, maar nu kan ik ook een keer mee. Even het internet afgespeurd. Voor 100 euro kunnen wij 5 hele mooie Adidas balletjes fixen. Gaan we gewoon naar een mooi veldje in de buurt. Mag iedereen ons uitdagen voor een potje Two-Touch. En degene die wint met Two-Touch mag een Adidas balletje meenemen.
Zeker. Ja.
Punt.
Nice. Ja, tering. Zal ik maar gaan?
Ja.
kut man. Ik werd op Twitter beschimpt over dat ik zieltjes aan het winnen was en populistische taal bezig. Ook door jullie trouwens iedere week.
Joël stuurde dat op Twitter.
Ja. En ik vrees dat ik deze week weer zo eentje ga gooien. Ik ga weer de
huismeester.
De linkse. Ik ga weer de linkse activistische hoek in. Maar dat komt... En ik vroeg me af, Thomas, of jij hem ook kent. Mohamed Abdou van het Spelershome van Sparta. Heb jij nooit meegemaakt?
Ik heb hem nooit meegemaakt.
Oké. Mootje bij ons, dat is een jongen die komt uit Syrië. Die is gevlucht in 2016. En hij vertelde daar, hij vertelt mij af en toe daar verhalen over hoe hij de oversteek maakte van uiteindelijk van Turkije naar Griekenland. Op een plastic bootje met 55 gasten. Zonder kapitein, waardoor hij het roer maar over moest nemen zonder enige ervaring in met het varen.
Ja, gruwelijk interview heeft hij.
Het is echt een schitterend interview. Maar die jongen die werkt nu bij ons in het spelershome en hij serveert het eten. En hij is goud, is superleuke, aardige jongen. Heeft het Nederlands steeds beter onder de knie. En is van huis uit... advocaat, heeft een advocatenkantoor in Syrië. Dus een geschoolde jongen. En zijn vrouw is geloof ik ingenieur. Maar ja, hij is natuurlijk volledig onder zijn niveau aan het werk op dit moment. Maar hij doet het super hoe zeg je dat, nederig. Hij is, ja, hij is dankbaar. Hij staat ook dankbaar. Hij is hartstikke blij met de kans. Hij omhelst ons bijna elke ochtend. En,
nu ook nog?
Wat zeg je? Nee, nu moet hij even oppassen.
Die minuut gaat ook goed.
Ja, zeker. Ja, dat gaat kut. Maar goed, Mo heeft een kindje van één, een baby, inmiddels één. En heeft woont wel in een heel gammel huisje waar allerlei schimmels en gezeik is. En hij heeft het gewoon heel krap, omdat hij gewoon op dit moment nog niet geschikt is om echt op de arbeidsmarkt iets goeds te doen. En ik dacht, Mo kunnen we verblijden. En hij verdient het in ieder geval. Misschien heeft hij al 100 euro geen fluit, maar ik zou hem een hapje eten in een restaurant of een dagje naar de Efteling vreselijk gunnen. Dus dat is mijn guess. Populistisch is de pest, maar ik gun hem wel. Thomas.
Ja, ik ben wel zwaar geraakt. Man.
Ja,
ben ik serieus.
Nee, het is, als je het verhaal wil lezen, het is in het AD, ja, het interview. Het. En het heet, ik heb het even opgezocht nog, bij Sparta houdt iedereen van vluchteling Mo. Het is echt een goed verhaal en die en ja, dat is een toffe gozer. Thomas.
Ja, ik zat onze podcast van vorige week nog even terug te luisteren. Dat doe ik altijd.
2, 3 keer.
Laten we toch wel eventjes man en paard noemen. Maarten was vergeten het prullenbakje te legen van de opnameapparatuur. Dus daarom was het SD-kaartje vol. Ik heb al een keer goed lopen kloten met mijn microfoon. Waardoor het leek alsof we in een colafles zaten. Ja. Bart zat in het begin zure matten te eten. Ja, we hebben het zelf al vaak gezegd, maar wij zijn gewoon echt een stel amateurs.
Amateurs.
Dus ik ben even internet opgegaan en Applebol.com een winkelwagentje samengesteld met een viertal boeken. How to make a podcast. How to be successful with your podcast. Weet ik het allemaal. En een maand abonnement op de House of Training. Waar je prachtig via e-learning en een cursus kan doen om zo goed mogelijk te worden in hoe je een podcast maakt. Dus dat wilde ik graag.
Jij wil gewoon het geld aan jezelf geven.
Ik wil het geld in eigen zak steken, ja zeker.
Zelfontplooiing van de
koppel. Laten we nou in het kader van
ontwikkeling.
De allergrootste onzinterm die ik ooit heb gehoord is dat je eerst zelf jezelf moet redden voordat je iemand anders kan redden. In het kader daarvan. dat is natuurlijk puur onzin.
Ja, laten we even opschrijven.
Ja,
ik heb één pen, dus ja, die moeten we even gaan doorgeven.
Ja hoor, staat die. Staat die. We schrijven het even op. Die minuutse limiet is alleen maar Maarten gelukt. Daar gaan we jongens. Ja. 3, 2, 1. Ik zie één keer Bart, één keer Maarten. 2 keer Maarten, dus we gaan...
Ja, met pijn in Maarten.
Ja, ik moet...
Ik wil wel even iets erbij zeggen. We hebben na de vorige keer dat we Barkje van de week, toen we hem geïntroduceerd hebben, hebben we best wel wat reacties gehad van mensen die daar iets voor wouden sponsoren.
Ja.
En ik weet eigenlijk niet eens of ik dat tegen jullie gezegd heb. Nee. Maar ik had zoiets van, nou, ik vind niet dat we dat moeten laten sponsoren. Ik vind gewoon dat we dat zelf moeten doen. Maar misschien is het idee, en misschien is het heel stom dat ik dat nu zeg, maar
als iemand anders een ander idee ook mooi vindt, dat is het idee wat niet heeft gewonnen.
Ook goed, maar misschien gewoon speciaal dit geval dat we voor Mo wat kunnen regelen daar voor de volgende keer. Omdat ik het wel echt serieus een goed verhaal van jou vond en pasgeboren baby.
Zou top zijn.
Ja. Toch?
Goed. Interviewtje komen we misschien weer niet aan toe. Laten we die volgende week doen. maar een paar mediatips zouden altijd welkom zijn. En zal ik beginnen?
Ja, leuk.
Ik zat te denken en ik herinner me van een paar jaar geleden zat ik op een zondagmorgen NOS te kijken en ik zag een reportage over Christijn Groeneveld. Zegt het jullie iets?
Nee.
Het is een reportage van Jeroen Stekelenburg en dat is een schaatser die tijdens een trainingsrondje met onder andere Sven Kramer en allerlei andere gasten, een professionele schaatser die gigantisch op zijn bek is gegaan en een ruggenwervel brak geloof ik is en allerlei ribben brak en sindsdien een soort, sindsdien verlamd is van
dat
zijn middel.
Dat kan ik wel, man.
En daar heeft Jeroen Stekelenburg een reportage over gemaakt en ik keek dat een paar jaar geleden en ik vond het toen al de meest relativerende sportreportage die ik in tijden had gezien. En die jongen, je krijgt een beeld van die jongen en hoe eigenlijk die droom van het schaatsen in duigen is gevallen. En er zit een hartverscheurend. Het is een hele leuke gozer. Een hele optimistische gast. Een van de beste vrienden ook van Sven Kramer. En je ziet hem op een gegeven moment zit hij wel in een rolstoel naar die wedstrijd van Kramer te kijken. En dat is wel een hartverscheurend, maar heel relativerend beeld van God, hoe blij je ook moet zijn uiteindelijk met dat je dat in ieder geval bespaard blijft. Dat vond ik tof en ook leuk hoe zij met elkaar omgaan uiteindelijk en hoe hij toch met de tegenslag omging. Dus de serie heet Vallen en opstaan. Het is van Jeroen Stekenburg over Christijn Groeneveld.
Mooi. Ik heb een boek.
Legacy.
Nee. het klinkt mooier dan dat het is. Mijn boek heet Een Baby Ziet. En dat is een boek die ik letterlijk iedereen die een pasgeboren kindje heeft wil aanraden. Ik heb het gekregen van vrienden en het is een heel klein boekje. En het heet Een Baby Ziet en die van mij is de 0 tot 3 maanden editie. En daar staan dan allemaal soort van tekeningetjes in. Die in de kleuren die de baby op dat moment goed kan zien. En geloof me, muisstil wordt ze van.
Ja.
Muisstil. En ze zitten zo aandachtig naar te kijken. Ja. Dus voor mij heel relaxed, want dan kan ik gewoon een serietje kijken en heb ik niet al te veel omkijken naar.
Ja,
soms maakt ze een beetje geluid, dan moet ik even het bladzijdje omslaan en dan is ze weer...
Ik zag haar gisteren zitten en ze is natuurlijk nog niet bij macht om zelf het paginaatje omslaan. Anderhalf uur naar rode en gele stippen te kijken.
Ja. Ja, het is top. Nee, maar even zonder dolle. Ik had nog iets anders ook. Ik heb deze week op de app van RTV Rijnmond een interview gelezen met Melvin Boel. Dat is een jeugdtrainer bij
Feyenoord.
En dat vond ik echt een prachtig interview. Dat is een jongen die nu denk ik een jaar of 34 is. 7 jaar geleden bij Feyenoord naar binnen gewandeld is als stagiair. Heeft daar de hele buitenlandse academy opgezet. En die mag nu volgens mij de onder 18 gaan doen.
Ja, ik heb hem nog meegemaakt.
De Feyenoord Academie lijkt me geen makkelijke plek om je als trainer, zeker als je geen voetbalachtergrond hebt, om je daar staande te houden. En wat ik echt mooi vond van het interview is dat hij heel duidelijk de old school en een beetje de new school van de nieuwe generatie trainers aan elkaar koppelt. En daar heel duidelijk een verbindende rol in speelt. Zijn assistenten bijvoorbeeld Oelie van Gobbel. Nou, die maakte hem ook een paar keer uit voor wijsneus en weet ik het wat. En dat hij te veel praat. Maar ik vond het echt een goed interview. Ik ken Melvin Boel zelf niet. Maar ik ben fan geworden door het interview wat hij gaf aan RTV Rijnmond.
Leuk.
Maarten, tot slot.
Ja, ik heb een artikel van Vice. Het heet De Hollander met een voetbalclub op het derde niveau van Oeganda. Een fantastisch verhaal over Piet. Piet komt uit Friesland, als ik het goed herinner. Is ooit nog een keer in de Sahara ontvoerd door een groep nomaden. Maar hij heeft dus een voetbalclub in Oeganda. Hij woont daar ook. Hij pompt daar ieder jaar 10.000 euro in. Ja. Hij weet zelf ook dat hij dat nooit terug gaat zien. Hij vertelt verhalen over velden daar. Dat voor als je wat meer in het binnenland bent, dat er eigenlijk gewoon stevast koeien en kip op het veld staan. Dat ze voor de wedstrijd tossen. En dat het wel heel belangrijk is, omdat een groot aantal van de velden scheef loopt. Dus dan speel je niet windje mee, windje tegen, maar berg op of berg af. Dat is echt een topstuk. En ook heb ik echt een gruwelijke documentaire. Ik kan nog herinneren dat ik hem vroeger, toen ik een stuk jonger was, ooit een keer met mijn boer gekeken heb. Het heet Bobby Fischer Against the World. Kent een van jullie Bobby Fischer?
Dat is een schaker,
ja,
toch?
De schaker. Ja, de lunatic. Mm-hmm. De mad genius. En echt gruwelijke docu over zijn leven. En ook ten tijde van de Koude Oorlog. Hoe ze dat dan echt helemaal opblazen. Dat eigenlijk heel de wereld naar die schaakpartijen van hun kijkt. En hij komt dan niet opdagen. Hij sluit zich op. Hij rent weg voor de media.
Is hij ooit verbannen of zo geweest?
Nee, hij is gewoon verdwenen. Okay. Hij is verdwenen. Ja, en hij heeft uiteindelijk ook inderdaad, moet hij voor een visa. Wordt nog verbannen. Ja. En hij draait helemaal door. Maar het is zo ziek, omdat je dan ziet dat hij zich... Bijvoorbeeld, hij leert zichzelf schaken. Dus dan gaat hij gewoon achter een bord zitten als jongen. Speelt hij met wit. Kijkt hij gewoon wat de allerbeste set is. Als hij overtuigd is dat het de beste set is, loopt hij onder tafel heen. Gaat hij achter zwart zitten. En gaat hij gewoon hetzelfde doen. Totdat hij, en dan zegt hij zelf, meestal win ik.
Cool.
Dat was hem, denk ik.
Alright, dat was hem. Leuk dat jullie weer luisterden. En volgende week zijn we terug met een gast.
Ja, zeker.
Cliffhanger.
Cliffhanger.
Tot dan.
Goedjes.